Ben jij of ken jij een vrouw?
Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje?
Luister dan naar Damn Honey.
Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij aflevering 313 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat PP Smit in januari vorig jaar vertelde toen we met de Echt Gebeurd theatertour het Oude Luxor in Rotterdam aandeden. Het thema van de verhalenavond was Onderweg.
Begin jaren 80. Ik ben 18 en ik ben na wat omzwervingen terechtgekomen in Arnhem. Daar woon ik in een kraakpand en ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik met mijn leven wil. Ik heb al wat dingen uitgeprobeerd, maar ik heb het nog niet echt gevonden. En het zijn de jaren 80 niet de meest optimistische tijden, woningnood, werkeloosheid. Dus best wel een grimmige tijd om jong te zijn. En dan raak ik bevriend met een nieuwe groep vrienden die ik maak. En dat zijn jonge kunstacademie-studenten van de Kunstacademie in Arnhem. Nou, zelf heb ik tekenen en schilderen altijd heel leuk gevonden. Maar het idee om kunstenaar te worden, dat was nog niet bij me opgekomen. Maar dit waren enorm avontuurlijke mensen en die hadden ook bedacht dat het waren de jaren 80, alles moest op de schop, de kunstwereld moest ook helemaal anders. En zij gingen een school kraken. En daar zouden we dan een experimentele kunstruimte van maken. We gingen die school kraken, want ik mocht ook meedoen. Nou, dat was leuk. En wij kraken die school. En we gingen daar exposities maken met handgeschilderde woeste posters waar we de hele stad mee vol hingen. Er waren performances met vuur en mensen die bloot over de grond rolden. Er waren enorm wilde feesten en ik wist niet wat ik meemaakte. En aangestoken door dit vuur had ik dus besloten, ik word ook kunstenaar, maar dan wel autodidact. Die anderen die gingen allemaal naar de kunstacademie, die waren ook wat ouder. Maar ik zou het zelf doen. Dus ik kreeg in die school ook een ateliertje. Nou, daar was ik dolblij mee. En ik ging daar grote tekeningen met teerverf maken. En ik maakte beeldjes van klei. Die gooide ik dan in een houtvuur, waardoor ze helemaal half verkoold eruit kwamen. En hij was enorm wild aan te experimenteren. En die anderen die gingen dus naar de academie. Dus het was ook wel eens soms een beetje, waren die dagen wat lang. En op een gegeven moment werd ik gevraagd door een wat oudere vriend van me of ik niet bij hem in de band wilde. Dat wilde ik dolgraag, want er was eigenlijk, er was niks beter dan en kunstenaar zijn en muzikant en in een band zitten, een beetje als de Velvet Underground. Dat was dat waren mijn grote voorbeelden. Dus ik zei, dat wil ik dolgraag, maar geeft het dan niet dat ik helemaal geen instrument speel en eigenlijk ook niet kan zingen? Wel, nee, dat zou hij me allemaal wel leren. Dat was geen probleem. Dus ik was al lang blij dat ik, want ik kwam daar zo'n 2 à 3 keer per week. En ik was al lang blij dat ik hele dagen onder de pannen was. Ik mocht ook wel eens blijven eten. En hij was een wat oudere man van een jaar of 29, vrijgezel. Beetje een shovel, tof type, wat de hele tijd shakies rookte en hij was dus muzikant en hij schreef alle nummers en hij schreef de teksten. En hij ging mij dan dus op al die instrumenten iets leren. Want het was een gimmick van de band dat alle bandleden op alle instrumenten konden spelen. En we waren met z'n drieën, dus die wat oudere man. Dan nog een jongen uit Amsterdam, die ik eigenlijk nooit zo heel goed leerde kennen, want die kwam alleen maar heel af en toe mee oefenen. En piepjonge ik dus. En ik was 18, maar ik zag er eigenlijk veel jonger uit. Ik kreeg zeker tot mijn 23ste kaartjes voor onder de 12 bij de dierentuin. Dus dat was... Ik zag er heel jong uit. Ik had geverfd haar en een soort kledingstijl van samengestelde spullen die ik tweedehands kocht. En bijvoorbeeld een jaren 50 petticoat en dan weer met een herenjasje en daar een riem omheen. En, nou, een beetje een soort punk dandy stijl. En ik had zelfs een tijdje heb ik nog pijp gerookt. Want dat leek me dan helemaal super interessant staan. Dat was ook wel zo. Maar het was ook ontzettend goor, dus dat heb ik maar heel even vol kunnen houden. Maar zo iemand was ik dus. En ik kon dus niks. Dus je kan je afvragen, wat moesten die andere muzikanten eigenlijk met mij? Nou, ik denk dat het erin zat dat het waren virtuose muzikanten. Ze waren ongetwijfeld heel goed. Maar ze waren misschien ook een beetje saai om naar te kijken. Dus ik was waarschijnlijk, was het idee dat ik de boel wat zou opfleuren met mijn verschijning. Nou goed, ik kwam maar dus twee keer per week bij die man en hij met engelengeduld leerde die mij twee akkoorden op de synthesizer die ik dan op bepaalde momenten en dan weer die in moest drukken. Ik leerde drie noten op een bas en dan moest ook steeds tellen, want af en toe kwam... En mijn aandeel was maar heel gering, dus af en toe kwam echt zo ting. Nou, dat was dan mijn onderdeel en de rest deden zij. Ik zong af en toe een refreintje mee. Sommige van die nummers, liedjes kan je het eigenlijk niet noemen, want het waren hele deprimerende nummers. Zoals bijvoorbeeld het nummer Keine Zukunft, wat eigenlijk bestond uit dat we alle drie tussendoor af en toe een keer of vier in dat nummer alleen maar zeiden... Keine Zukunft. Dat was de tijd van de, ja, Neue Deutsche Welle was het een beetje. En New Wave en alles was een beetje gloomy. Nou goed, na twee maanden zat alles erin gestampt. Ik kon op alle instrumenten iets. En we zouden gaan optreden. Nou, die wat oudere vriend van me, die... Ja, dat was, die schreef niet alleen alle nummers en alle teksten, maar hij regelde ook de optredens. En het eerste optreden wat we gingen doen was meteen, knalgoed, we zouden naar Keulen. Voor 800 man. Nou, het was een festival waar we zouden spelen. Waarschijnlijk, het was een beetje ook zo'n Neue Deutsche Welle toestand. Dus ik denk dat we daarom ook gevraagd waren. Nou, dus super spannend natuurlijk, dus... Nou, die bewuste dag werd ik opgehaald met een busje. Het busje zat helemaal volgestouwd met al die instrumenten dan dus. En wij naar Keulen veroveren. Ik was eigenlijk helemaal niet heel zenuwachtig. Of ik vond het niet eng. En ik was juist vol jeugdige overmoed. En ik had echt zo'n gevoel van, nu gaat het allemaal gebeuren. Grootse en meeslepende artiestenleven en... Keulen veroveren en misschien word ik wel ontdekt. Dus in die stemming ging ik daarheen. En we kwamen daar aan en het was een groot gebouw met een zaal waar we dan 's avonds zouden spelen. En de hele dag was er al van alles en er waren ook kleinere zalen waar van alles was. En we hadden nog best veel tijd, want we zouden 's avonds spelen en het was maar een nummer of 6... Hoor, het was niet zo dat die hele zaal voor ons was gekomen, maar wij waren gewoon een van de vele bandjes die daar dan speelden. Dus dat moest hooguit een half uurtje vullen of zoiets. En voor die tijd hadden we dus nog best wel veel tijd. Dus ik ging een beetje rondkijken. En hier was een bandje en daar was een bandje. En op een gegeven moment kwam ik in een zaaltje en er was iets heel anders, want daar was een dichter. Een dichter die heette Ludwig. En het werd begeleid door een piano en hij speelde ook viool. En daarbij zei hij allemaal prachtige Duitse gedichten op die een beetje... Duits kan heel lelijk zijn, maar het kan ook echt heel mooi zijn. Dat, een beetje dat romantische, ouderwetse Duits. En ik zag dat en ik was gewoon... Ja, Ik vond echt, was echt betoverd door die taal, maar ook die jongen, ik vond hem ook ongelooflijk mooi. Een beetje zo van dat nieuw weefhaar, een beetje eyeliner en een jasje aan. Oh, ik was eigenlijk gewoon op slag verliefd. En dus ik wachtte tot het afgelopen was en ik stap op die Ludwig af. Ik zeg, nou, ik vond het geweldig en ik kon het niet allemaal verstaan. Ik sprak Engels tegen hem. Ik kon niet allemaal verstaan, maar toch begreep ik het helemaal. En ik denk echt dat jij en ik, dat misschien... ik had echt het gevoel dat we een soort zielsverwanten waren. Dus ik zei, wij zijn nog lang niet klaar met elkaar. En ik vind jou geweldig, maar ik ga hier ook optreden. Dan in de grote zaal, dat dan wel. Je moet komen kijken, want... Ja, ik denk gewoon, we hebben elkaar nog van alles te vertellen. Nou, die jongen was een beetje overdonderd door mijn voortvarendheid, maar ik voelde toch al wel, hij vindt mij ook leuk. Dus ik moest nu trouwens wel naar de kleedkamer, want we gingen al bijna optreden. Ik kwam in de kleedkamer en daar stonden mijn mede-bandleden, een beetje zenuwachtig en paniekerig van, ja, waar was je nou? En we moeten bijna op. En ik had zoiets van, waar heb je het over? Ik heb net de man van mijn leven ontmoet. En ik was eigenlijk op zijn Duitse helemaal hoog jauchend. En helemaal in een geëxalteerde stemming gingen we optreden. Nou, dat optreden dat ging muzikaal gezien zoals afgesproken. Maar waarschijnlijk door mijn opgewonden stemming... Ik sloeg een beetje op hol. Ik ging een beetje overdrijven hoe simpel die akkoorden op die synthesizer eigenlijk wel niet waren. En ook met dat loopje op de bas ging ik zo. Dus ik voelde ook dat ik een beetje de lachers op mijn hand kreeg. En dat maakte het er ook niet beter op. En toen op een gegeven moment kwam dat stukje op de gitaar. En toen ging ik helemaal los. Want toen ging ik op mijn knieën voor die band zitten. En heel duidelijk maken dat ik echt een super lullig... loopje op de gitaar speelde. Maar die mensen vonden het heel grappig. Dus het optreden, ja, het was een succes. Alleen niet bepaald om redenen die mijn mede-bandleden ook konden waarderen. Dus, zelf had ik ook een beetje iets van, ik weet ook niet wat ik had. Maar, dus wij terug naar die kleedkamer. Zij zag reinig. Het werd nog erger, want... Er kwam er iemand van de plaatselijke krant en die stapte meteen op mij af en vertel eens wat over de band. En ik zag zo aan die vriend kijken van, mijn band, ik bedoel, het was natuurlijk zijn band. Dus nou, die stemming daar, die was om te snijden, dus ik ging maar eens gauw kijken waar Ludwig was gebleven. Ludwig was bij de bar, zoals afgesproken. En Ludwig vond het geweldig. Precies, dat wilde ik natuurlijk horen. Dus... ik vond Ludwig geweldig. Ludwig vond mij geweldig. Wat waren wij samen geweldig leuk. En we zouden misschien ook wel samen dingen kunnen doen. Dus we hadden het over kunst en performances en weet ik wat allemaal. En opeens stonden die bandleden weer voor mijn neus. Want ja, we gingen. Want we moesten nog helemaal terug naar Arnhem. Dus wij zouden naar huis gaan en hup, pak je spullen. Want we gaan. Nou, ik had natuurlijk helemaal geen zin om nog naar huis te gaan, want ja, ik had net mijn droomprins ontmoet. Dus daar was eigenlijk geen sprake van. En Ludwig bood aan dat ik wel in zijn slaapzak mocht logeren. We waren allebei niet zo groot, dus dat paste best. Dus ik zei tegen die jongens van de band, jongens, ik blijf bij Ludwig. Ik zie jullie wel weer in Arnhem. Nou, zij weg. En hoe ik weer thuis zou komen, dat was helemaal geen issue. Ik bedoel, ik had net een man van mijn leven ontmoet. En misschien gingen we wel samen een geweldig kunstenaarsduo worden, weet ik veel. Dus wij in die slaapzak, de hele nacht, de romantische nacht... waarin we van alles deden en bespraken. En de volgende dag waren we nog steeds helemaal... nu kwam eigenlijk nog het mooiste, want... Ik wou dus bij Ludwig blijven en ik zei ook, Ludwig, waar woon je? Ludwig woonde in München. Ja, dacht ik, dat is vast niet zo ver van Keulen. Dus ik zou met Ludwig mee naar München, maar het mooiste kwam nog, want onderweg zouden we dan in Stuttgart, had hij een optreden En zou ik het dan niet leuk vinden om samen met hem tijdens dat optreden ook een performance te doen? Nou, dat was natuurlijk niet tegen dovemans oren. Ik wilde niks liever, dus ja, dat moeten we doen. En nou, we reden naar Stuttgart. Ludwig en ik zaten op de achterbank te bespreken wat we allemaal gingen doen. En hij had ook nog wel wat spullen en plannen te maken. En die pianist van wie de auto was, die reed naar Stuttgart. Kwamen aan in Stuttgart bij een jongerencentrum van beduidend minder allure dan de plek waar we daarvoor waren geweest. Maar goed, maakt niet uit. Dus wij gingen daar optreden voor, nou, een man of 40, denk ik. Die, ja, al met dat poëtische, met die gedichten van Ludwig al niet supergoed reageerde. Maar goed, ik stond in de coulissen en wachtte mijn moment af. En op een gegeven moment trekte Ludwig zijn jasje uit. Dat was het moment waarop ik uit de coulissen sprong met in mijn handen een projector. Waarop, met een verlengsnoer, waarop ik 8 mm seksfilmpjes op zijn witte overhemd projecteerde. Terwijl hij, de slager, waarom is die wet zo schön? playbackte. Dat was de performance. Dus ik sprong om hem heen met die projector en hij, waarom is die wet zo schön? Nou goed, dat was het. Het was afgelopen en het was, nou ja, het was echt parelen voor de zwijnen. Want dat publiek, dat maakte ons ook niet zoveel uit, want onze tijd zou nog wel komen. En, dus wij door naar München. We waren ondertussen wel al behoorlijk back af, want we hadden natuurlijk eerst dat optreden gehad en toen die nacht in die slaapzak, we hadden geen oog dicht gedaan, helemaal naar Stuttgart dat optreden en nu moesten we nog naar München. Nou, dus we waren al wel een beetje moe, maar goed. Ludwig ging voorin zitten in de auto bij die pianist. En ik ging achterin, waar ik net ook had gezeten. En ja, ik merkte toch dat de stemming was een beetje omgeslagen. Ludwig die praatte met mij, praatte die Engels, want mijn Duits was niet zo best. Maar die pianist en Ludwig die zaten maar te praten voorin. En op een gegeven moment waren die ook een beetje stil en... Jezus, hoe ver was dat München eigenlijk? We zaten nu echt al uren in de auto. En ik merkte toch wel, het is niet alleen maar die vermoeidheid, er is iets raars. Ik kwam er ook niet achter. Maar op een gegeven moment, nou, eindelijk waren we dan bij München. En op een gegeven moment draait Ludwig zich om naar de achterbank waar ik dan zat. En hij keek me een beetje moeilijk aan en hij zei... Ja, hoor eens, ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd en ik denk niet dat mijn vrouw het heel leuk vindt dat ik nu met jou aankom. En ik heb me door jou laten meeslepen en het was helemaal niet de bedoeling. En nu hebben we een probleem. Nou, ik was sprakeloos, want hè, getrouwd? Maar we gingen toch met die performances en we zouden toch als kunstenaarsduo de wereld en we vonden elkaar toch zo geweldig. Maar waarom had hij dan niks gezegd? En nou, we waren er al, dus we konden het er verder ook niet meer over hebben. Wij stapten uit en die pianist die rijdt door met de auto. En sta ik dan in de straat voor een huis in fucking München. Hij ging naar binnen en hij zei tegen mij, we zeggen tegen mijn vrouw dat jij heel graag naar München wilde en dat ik heb gezegd dat je wel een nacht bij mij kon logeren en dan verder niks zeggen over dat we iets hebben. Of hadden, zal hij wel gezegd hebben. Nou goed, dus ik sta daar in de hal terwijl hij met zijn vrouw even zou gaan praten. Ik moest even wachten dan in die hal. En ik sta daar een beetje te verwerken dat mijn droomprins, ja, gewoon die Duitse dichter, eigenlijk een beetje een suffe zak blijkt te zijn. En op een gegeven moment word ik binnengeroepen en voorgesteld aan zijn vrouw. Nou, daar staat een vrouw, nou het was eigenlijk meer een meisje, met donker haar en een beetje bleek in een pyjamaatje, want het was natuurlijk diep in de nacht en zag er heel verward uit. En eigenlijk verschoof mijn sympathie ter plekke gewoon helemaal naar dat meisje. En dacht ik, ja, die lul van de Ludwig. Hoe kan die dat nou ook haar aandoen, weet je, en mij? Dus, nou, hem vond ik echt niet zo leuk meer. En ik werd naar een logeerkamertje gebracht waar ik probeerde te slapen. Ik hoorde ze nog een hele tijd ruzie maken. En tegen de ochtend viel ik dan eindelijk in slaap. En na een paar uur werd ik wakker gemaakt door Ludwig. Niet met een ontbijt op bed, maar wel met de mededeling dat hij tegen zijn vrouw had gezegd dat ik weg zou zijn. Ze was naar haar werk en als ze terugkwam, dan zou ik weg zijn. Nou, prima, want ik wou eigenlijk ook geen moment langer daar nog blijven. De lol was natuurlijk wel goed af. Alleen er was één probleem. Hij had helemaal geen geld bij me. Daar had ik niet aan gedacht, want ja, god, we gingen er één avondje weg, weet je wel. En ik kreeg meestal wel een biertje van deze of geen. Nou, ik had wel iets geld bij me, maar misschien een tientje of zo, weet je wel, 10 gulden. Je kon in die tijd ook nog niet pinnen, dus ja, een treinkaartje naar huis kopen, dat was er nog niet bij. Dat was er niet bij. En München was toch ook echt wel heel ver weg. Dat had ik nu zo langzamerhand wel door. En gelukkig had Ludwig wel een goed idee, want hij zou me wel even brengen met de auto naar een plek waar vrachtwagens naar Nederland wel eens gingen. En daar kon ik vast wel een lift krijgen. Nou, prima, er zat niks anders op. Dus hij bracht mij met de auto in grafstemming. Hij gaf me nog wel 10 mark, zodat ik onderweg nog iets lekkers kon kopen. Tjus, nou, dat was het met Ludwig. So far. De liefde van mijn leven. Nou goed, dag. Ik ben in die vrachtwagen gestapt. Was nog een hele vreselijke rit naar huis. Ben halverwege nog die vrachtwagen heb ik nog uit moeten vluchten, omdat die chauffeur heel vervelend werd. En nog een wildvreemd gezin op zo'n picknick parkeerplaats aangeklampt van, oh, mag ik met jullie mee, want die man is, die is heel naar. En nou, dat mocht dan, maar die ging helemaal niet naar Arnhem en weet ik veel. Ik kwam heel diep in de nacht, kwam ik pas weer aan in Arnhem. Helemaal kapot. En je kan wel zeggen, een illusiearmer en een ervaring rijker. Maar, daar bleek al snel, in Arnhem bleek al snel dat de band, die was opgeheven. Of misschien was hij niet opgeheven, maar ik zat er in ieder geval niet meer in. Ik had het met dat optreden ook eigenlijk wel een beetje gehad op dat moment. En ik heb me toen helemaal geconcentreerd op dat schilderen en tekenen. En ik ben kunstenaar geworden. En dat was wel een goed idee, want dat ben ik nu nog.
Je hoorde een verhaal van PP Smit. Vaste luisteraars van onze podcast weten dat zij vaker verhalen bij ons heeft verteld. Die zijn te beluisteren in aflevering 154 en aflevering 226. Het verhaal uit aflevering 226 staat ook in ons onlangs verschenen boek in 3 delen, Echt gebeurd op papier. PP is beeldend kunstenaar en ze maakt de ongewone kinderboekenserie Fred het hert. Meer informatie over haar vind je op www.ppsmit.com. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Pardien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek was in handen van Eelco Vellema. En de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 313. Tot volgende week en vergeet niet... Keine Zukunft. Keine Zukunft.